Volgende preek staat als tekst Hebreeën 4, vers 15. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laten we maar eerlijk zijn, dit zijn woorden zo op het eerste gehoor uit een toch andere wereld. Een andere wereld dan de onze. Natuurlijk, het gaat over de Heer Jezus, dat is duidelijk. Maar de woorden waarmee over hem gesproken wordt, ja, het zijn toch niet de woorden uit ons dagelijks spraakgebruik. Zelfs wie dagelijks bidt, zelfs wie dagelijks de Bijbel leest, zal niet direct met al deze woorden volop vertrouwd zijn. Het gaat over de hoge priester. Die kennen we natuurlijk wel. Dat is het punt nog niet eens zozeer, dat die woorden ons niet bekend zouden zijn, maar ja, bekend zijn, vertrouwd zijn met, dat is nog iets anders. Het gaat over de hoge priester. Dat associëren we met de tabernakel, die tent daar in de woestijn en de tempel later. De eerste van de priesters. De enige die op de grote verzoendag de tempel mag binnengaan tot in het heiligste der heiligen. Deze hoge priester offert voor heel het volk. Het gaat over onze zwakheden, onze zwakte. Ook die kennen we wel, maar om nu te zeggen dat we er vertrouwd mee zijn, om nu te zeggen dat we erover kunnen praten, dat we erover willen praten. Praten over zwakheden betekent dat je toch wel iets van jezelf prijsgeeft. Dat je jezelf kwetsbaar maakt. Want als ik zeg wat ik niet kan weerstaan, waar ik moeite mee heb, wat ik niet kan. Ja, wie weet gaat een ander daarmee aan de haal, hoor ik het morgen op straat. Het gaat over beproeven, verzoeken. We kennen het uit het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, breng ons niet in beproeving, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar ook dat, een woord dat we kennen, maar vertrouwd zijn met beproeving, verzoeking. Ik denk als ik u zo zou vragen vanmorgen, vertel eens, wanneer bent u voor het laatst beproefd, verzocht? Dat het nog niet eens zo'n eenvoudig te beantwoorden vraag is. Allemaal woorden die ons bekend zijn en toch. Vandaar dat het goed is om vanmorgen bij die woorden stil te staan en om ze als het ware in het kader van ons leven te plaatsen. Het zijn als het ware handvaten waarmee wij ons eigen leven voor de Heere God, voor het aangezicht van de Heere God, beter kunnen verstaan. Waarin we de diepte van Gods liefde voor ons, de diepte van de weg die de Heer Jezus voor ons is gegaan, beter kunnen leren peilen. Waarin we als het ware die woorden aan onze harten kunnen bevestigen en ons hart kunnen laten dragen door die woorden, door het geloof in die woorden. Om het allemaal wat dichterbij te halen, wil ik u vragen om als het ware in te denken een kustplaatsje. Ergens in Italië. Een handelsstadje, zo laten we zeggen rond het jaar 85, 86 na de geboorte van Christus. Het is misschien een plaatsje dat in zekere zin wel wat lijkt op Katwijk. Het ligt aan zee. Maar deze plaats in Italië heeft veel zon, veel warmte, een makkelijke, wat losse levensstijl en tegelijkertijd, er broeit het nodige in deze plaats. De emoties worden nog onderdrukt, maar er is iets gaande. En ergens achteraf staat in een klein steegje, een klein gebouwtje. Iets dat wel wat lijkt op een synagoge, maar het is het niet meer. Beneden zitten de mannen en boven, wat afgezonderd, net als in een synagoge, de vrouwen. En zaterdagavond laat begint naar goed gebruik in die tijd de zondag. En er komt een gemeente bijeen. En een van de eerste die het gebouwtje binnenkomt is Simon, een vishandelaar. En inderdaad, deze Simon lijkt wel wat op zijn naamgenoot, op de discipel Petrus. Petrus is degene die ook in deze gemeente van ouds uit de traditie bekend is als diegene die heeft verteld over Joshua, over Jezus. Hij heeft ooit deze gemeente gesticht, maar is al lang dood. En deze Simon, deze vishandelaar, is in de problemen geraakt. Hij krijgt zijn vis niet meer verkocht. De mensen wilden ineens niet meer. En ze vertelden niet waarom. Nou ja, als hij het vroeg, dan mompelden ze wat over dat het te duur was en dat de kwaliteit niet in orde was. Maar toen hij doorvroeg, toen bleek zijn vermoeden bewaarheid. Hij kreeg zijn vis niet meer verkocht, omdat deze Simon bij de gemeente, de christelijke gemeente, hoort. Wat nu? Want zoiets brengt spanningen met zich mee. Dat kan bijna niet anders. Er moet brood op de plank komen voor het gezin. Het huur van het huisje aan de haven zal moeten worden betaald. De prijs voor het geloof is hoog. De vis wordt ook daar duur betaald. Op de galerij in dat kleine gebouwtje verschijnt ook Mirjam. Laten we haar gemakshalve maar Maria noemen. Ze heeft net als de andere vrouwen een omslagdoek over haar hoofd. Maar in tegenstelling tot de meeste andere vrouwen die er zijn, is haar man niet aanwezig. Er is oneenigheid. Hij gaat nog steeds naar de synagoge. Zij gaat naar de kerk. Hij verwijt haar dat ze haar geloof, dat ze haar afkomst verloochent. En hij wil haar verstoten. En op deze zondag waarin deze mensen aanwezig zijn, lezen ze in deze gemeente een geschrift dat qua inhoud sterk lijkt op de brieven van Paulus, maar toch van een ander is. Een geschrift als de Hebreeënbrief van vanmorgen. En net als anders wordt er onderling over die lezing gepreekt en gediscussieerd. Vandaag zijn ze aangekomen bij precies dat gedeelte wat wij vandaag ook hebben gelezen uit het vierde hoofdstuk vanaf vers 14. En bij de laatste woorden die dan klinken is er inderdaad instemmend geknikt. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Belijdenis van Jezus, de Zoon van God. Instemmend geknikt daar in dat kleine gebouwtje, omdat ze dit nu precies nodig hebben, deze aansporing. De druk neemt toe, de groep is klein. Ze zijn als vreemdelingen in dit kleine havenstadje. Zo eigen, toch vreemd. En ze lezen verder. Ze lezen verder bij vers 15 over de hoge priester. Zelf is niemand van deze mensen ooit in Jeruzalem geweest. Hun ouders en hun grootouders evenmin. Maar uit de verhalen is het bekend. Verhalen die in de familie de ronde doen. Zo weet Mirjam toevallig dat haar overgrootmoeder in haar jonge jaren opgetrokken is naar Jeruzalem. 3 keer per jaar om daar de pelgrimsfeesten te vieren. Ook op Grote Verzoendag. En Simon, heeft de hoofdstukken uit Leviticus nog uit zijn hoofd moeten leren, toen hij leerde lezen. Hij heeft gehoord van de grote verzoendag, eens per jaar, dat daar de zondebok wegdraagt, de zonde van de wereld. De woestijn in wordt gestuurd. De dag waarop de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. Maar al die dingen, al die kennis, het lijkt ver weg. Ver weg lijkt ook degene die hier beschreven wordt. Jezus, de hoge priester. Ver weg van de vis van Simon. Ver weg van het moeizame huwelijk van Mirjam. Jezus is er toch allemaal ver boven verheven. Of toch niet? Want juist vandaag lezen ze die woorden. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Met andere woorden, Jezus moet dit ook hebben gekend. Jezus moet ook deze druk hebben gekend. Jezus moet ook die moeilijke vragen, die dilemma's van het leven hebben gekend. Er moet brood op de plank komen. De huur moet worden betaald. Moet ik dan toch mijn geloof, mijn overtuiging maar opgeven? Het huwelijk is een groot goed. Moet ik dan toch trouw zijn, trouw blijven? En ontrouw aan de gemeente? Ook Jezus moet dit hebben gekend toen hij op de proef werd gesteld. Eens in de woestijn, waar de duivel hem de meest prachtige visioenen voorhoudt. Later in de hof van Gethsemane, als hij bidt tot zijn vader: Heer, als het even kan, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Simon vraagt zich af, dat kan natuurlijk niet anders, of die maar niet gewoon moet ophouden, of die het maar niet moet opgeven, om naar deze kleine christelijke gemeente te gaan. Hij beseft dat Jezus zijn strijd, zijn dilemma kent. Net zo goed als Mirjam dat hoort en door haar heen laat gaan. Hij kent dit dilemma. Ik ben niet de enige. Er is één die naast mij staat, die met mij draagt. De voorganger van de kleine gemeente leest de gedachten van de aanwezigen en merkt het op. Jullie denken natuurlijk dat je met je vragen, met je dilemma's, de oplossing wel weet. Maar is het wel een oplossing? Helpt het wel? Want je kunt de makkelijkste weg kiezen. Dat kan. Jezus had zijn roeping op kunnen geven. Je kunt de gemeente verlaten. Je kunt je geloof opgeven. Maar zal het niet altijd blijven knagen? Het falen, het opgeven. De heimwee. Hij kijkt streng. En ze lezen: Jezus zondigde niet. Hij hield het vol. Hij was gehoorzaam ten einde toe. Tot het einde toe is hij een teken van Gods liefde en van zijn eigen toewijzing, wijding geweest. De Heer Jezus weigerde van twee walletjes te eten. Hij weigerde de kool en de geit te sparen. Hij weigerde in de marge te rommelen en maar wat te proberen. Het wordt stil. Zo ver weg lijkt het. Enkele durven toch iets te zeggen. Enkele vragen begrip voor hun moeilijke situatie. Ik weet niet hoe lang ik het nog kan volhouden. ik faal, ik voel me schuldig. Maar ineens is het Simon die doorziet wat er verder geschreven staat. Laten wij daarom met vrijmoedigheid opgaan tot de troon der genade. En hij zegt het. Natuurlijk, natuurlijk, zo ziet hij en zo vertelt hij, zo getuigt hij. Natuurlijk moet ik het proberen vol te houden. Natuurlijk. En ik heb daar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Maar er is ruimte. Het is niet slikken of stikken. Juist omdat hij het heeft volgehouden. Juist omdat hij het heeft gedragen. Zijn geloof, zijn trouw tot God tot einde toe. Daarom, ook al kan ik het zelf uiteindelijk misschien niet aan. Ook al moet ik zelf misschien opgeven. Mijn geloof, mijn overtuiging, alles wat daarbij hoort. Hij zal het begrijpen. Want hij was zonder zonde. Ik met zonde. Hij zal het begrijpen. Hij zal zeggen, kom maar, rust maar uit, want hij is hoge priester. Hij is degene die verzoening brengt. Ook als ik faal, ook als ik mij schuldig voel, moet voelen, als ik opgeef. Als ik niet weet wat anders te doen of wat anders te zeggen. We laten die kleine christelijke gemeente zo'n 2000 jaar, 1900 jaar geleden maar even voor wat hij is. We maken de stap naar 2010. Waarschijnlijk is er geen Simon hier. En waarschijnlijk is er ook geen Mirjam. Maar ik denk dat we op een of andere manier wel iets herkennen van het dilemma waar deze twee mensen, deze man en deze vrouw, voor staan. Ik denk dat we wel iets kunnen herkennen van datgene waar de Hebreeënbrief op ingaat. Ook wij bidden met onze Vader en zeggen, leid ons niet in verzoeking, breng ons niet in beproeving. Wat zijn nou die momenten waarop wij daarvoor staan? Waarop er sprake is van beproeving. Waarop het, wat ons geloof betreft, is erop of eronder. Er zijn natuurlijk allerlei momenten waarop dat kan. Als je met hartstocht leraar bent geweest een leven lang, en dan komt dat moment dat ze zeggen, misschien kun je maar beter ophouden. Ja, wat is dan de keuze die je moet maken? Je hebt dat toch iets gezien als een talent van God gekregen. Je hebt je werk gedaan en dan komt die vraag. Misschien zelfs wel de noodzaak om op te geven. Of toch nog door te gaan en door te worstelen. De tijden zijn veranderd, leerlingen zijn veranderd. Of wat zouden de leden van het kabinet zeggen over dat wat er in de afgelopen week gebeurd is? Misschien zouden ze het geen beproeving noemen, geen verzoeking, maar wel een uitdaging. Dat toch zeker. Ook voor hen en ieder op zijn eigen wijze is er sprake geweest natuurlijk van geloof, van overtuiging. Het moet zus of het moet zo. Hou ik eraan vast of geef ik toch toe? En waar gaat het eigenlijk om? Om landsbelang of om mijn eigen belang, een politieke hachje? Maar zo zijn er natuurlijk ook allerlei vragen waar inderdaad het geloof veel dichterbij komt. Het geloof als zodanig, het geloof in God. Als we dan lezen, horen, als er allerlei dingen georganiseerd worden voor Haiti. En als we maar een beetje tot ons toelaten wat daar is gebeurd. De verschrikkingen, zoveel mensen dood dat we ons eigenlijk geen enkele voorstelling daarvan kunnen maken. Een handvol, dat gaat nog maar 200.000 of meer. De vraag is dan, waar is God dan? En dat is dan ergens toch, denk ik, beproeving. Beproeving ook van, ja, wil ik nog in God geloven? Kan ik in God geloven? Of moet ik dat toch maar opgeven? Ach, zo velen zeggen, Kijk nog eens. Maar er zijn meer momenten, denk ik, waar het erop aankomt in het geloof. In een geseculariseerde wereld als de onze is de vraag steeds sterker. Niet zozeer wat geloof je, maar wat doe je? Wat doe je? Hoe sta je als christen in het leven? En nou zal ik niet zeggen dat dat onbelangrijk is, want dat is belangrijk. Vanuit ons gedrag, van onze levensstijl, daar gaat een getuigenis vanuit, naar buiten toe. Het laat mensen zien wie wij zijn, waarin wij geloven. Maar de neiging bestaat wel eens, de tendens bestaat wel eens, dat het daar alleen om zou gaan, om wat wij doen. En mensen zeggen dan ook, ach, hij heeft toch goed geleefd. Het zal toch wel goed komen. Maar gaat het daar uiteindelijk wel om? Gaat het vanmorgen hier ook in de kerk, gaat het in het evangelie om wat wij doen, wat wij doen, wat ik doe? Of gaat het om datgene wat God heeft gedaan? Gaat het vanmorgen om het werk van Jezus Christus, zijn verzoenend lijden en sterven? Om wat ik voor goeds doe in deze wereld. En nogmaals, dan besef ik wel, die twee kun je niet tegenover elkaar stellen. Ze liggen in elkaars verlengde. Maar toch, laten we dat niet opgeven. Ik zie dat als een uitdaging, als een beproeving, een verzoeking. Juist vandaag. En zo zijn er meer dingen te noemen, zoals bijvoorbeeld de kerk, de gemeente. Een tijd van individualisering, het komt erop aan wat ik goed vind, wat mij aanstaat. En de kans is groot dat wij inderdaad misschien ook zeggen, ach die gemeente, die kerk, het is allemaal niet zo heel erg belangrijk, ik kan het zelf ook wel. Ik zet op zondagmorgen Hour of Power aan of Nederland Zingt of wat dan ook. Dan kom ik er uiteindelijk ook wel. Al die andere mensen, al dat gedoe in de kerk, alle vragen waar je steeds mee te maken hebt, ik ga er maar liever aan voorbij. Toch, gelovigen zijn geroepen om samen te geloven, om samen God de eer te geven, om samen de schriften te lezen, om samen te bidden. Een beproeving, zonder meer. En zo zijn er allerlei momenten waarop wij zelf in ons geloof, ook anno 2010, beproefd worden. Misschien niet als mensen in een Italiaans kustplaatsje 1900 jaar geleden, maar een ieder dan toch wel vandaag in dit kustplaatsje, Katwijk. Onrust. Het knaagt aan ons. Wat geloven wij? Waar staan we voor? Houden we het vol? Vandaag zegt de schrift ons, zegt de schrift u. Houd het vol, zoals hij het eens heeft volgehouden. Maar tegelijkertijd, als je faalt, ga niet aan dat falen ten onder. Want ook in dat falen is hij die je uiteindelijk door zijn verzoenend lijden en sterven wil dragen. Amen.